Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Aanwezig hier in de kerk en iedereen buiten het kerkgebouw, die via de livestream of door geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst op de eerste Pinksterdag. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Toen in Jeruzalem, maar die geest wil ook in Wilnis waaien en harten raken. Voorganger vanmorgen is dominee Hoek uit Schoonhoven. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Vroeg in de Wei uit Kootwijkerbroek. We hopen dat u en jij er dan ook weer bent. Want ook dan wil de Heer met zijn geest werken en spreken vanuit zijn woord. Morgen is het tweede Pinksterdag, dan is er om 9:30 een dienst waarin voorgaat dominee Van Rumpt uit Voorthuizen. Afgelopen woensdag zijn er verkiezingen gehouden ter vervulling van de 3 vacatures wijk ouderling. Gekozen zijn Gert-Jan van Kreuningen, Veeman 16, Gerben Mulkhuizen, Heerweg 96 en Peter Rietveld, burgemeester Patmosweg 94. We bevelen hen in uw voorbeden aan, evenals de nu niet aangewezen Isaac Vermeij. De collecte van deze zondag zijn als eerste voor de kerkbeheer en de tweede is de Pinksterzendingscollecte. Tijdens Pinkster zijn de diaconiecollecte bestemd voor zendingswerk in binnenland en buitenland. Beide organisaties, dat zijn de IZB en de GZB. Beide organisaties richten zich op het verspreiden van het evangelie en de opbouw van Gods wereldwijde kerk. De opbrengsten van de zendingsbussen is voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wel leven zullen. Op kerkelijke feestdagen zingen we een aantal liederen vooraf. Met het oog op Pinksteren zingen we de liederen zoals die zijn afgedrukt op het aangereikte blad of te vinden op de website. We wensen elkaar waar we ons ook bevinden een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 108, het eerste vers uit Weerklank. Psalm 108, vers 1. Met elkaar luisteren naar de geboden van de Heere onze God zoals die staan in Exodus 20. En we horen hoe de Heer Jezus Christus deze geboden samenvat in het evangelie. En als antwoord erop zingen we Psalm 51, het negende vers. Psalm 51 vers 9, nadat we geluisterd hebben naar de wet en wat Christus daarover zegt. De Heere zegt tot Israël en ons: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus die de wet heeft verbracht en door zijn Heilige Geest ons leert om te gaan in de weg van Gods geboden, vatten de 10 geboden samen. En hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en heilige God, liefdevolle en barmhartige Vader in Jezus Christus uw Zoon, we danken u voor deze dag, de eerste Pinksterdag, waarop we mogen gedenken, mogen vieren, dat u, Heer Jezus Christus, uw gemeente niet als een wees hebt achtergelaten, maar dat u zelf in de Heilige Geest tot ons bent gekomen. We danken u voor dat geboorteuur van de kerk, en dat sindsdien, sinds dat grote gebeuren in Jeruzalem, het evangelie rondgaat op uw wereld. Mensen inbindend voor u. Bedank u dat dat doorgaat. Ondanks allerlei verontrustende berichten die ons bereiken, dat de kerkverlating al groter wordt, al minder mensen zich betrokken weten bij het evangelie, gaat u toch door. Ook hier in Wilnis. en brengt u op deze eerste dag van de week uw gemeente hier bijeen om het evangelie te horen. Het evangelie van genade voor zondaren. Daar danken wij u voor. Dat u doorgaat, niet alleen in andere delen van uw wereld, waar de kerk soms tegen de verdrukking ingroeit, maar dat u ook hier verder gaat. Dat u ons hier bijeenbrengt. En dat dat op vele plekken in ons land gebeurt. En wij erkennen dat we dat niet verdiend hebben. Zoveel trouw, liefde van u. Want we stonden zojuist voor de spiegel van de wet. En werden eraan herinnerd dat het ook in de afgelopen week niet was zoals het zou moeten zijn. Ten opzichte van u en ten opzichte van onze naasten. Dat we gezondigd hebben. We belijden u dat en wij bidden u om vergeving. En wij danken u dat die vergeving er is door de Heer Jezus Christus. En dat u, Heilige Geest, deze vergeving schenken wil. Dat u het heil wil toepassen aan ons hart. Heere, wij vragen u, wilt u zelf, Heilige Geest, naar uw belofte bij ons zijn. En het zo doen zijn deze morgen, dat wij hier in de kerk, en degenen die met ons verbonden zijn, door middel van de kerktelefoon of via de livestream, zich aangesproken weten, door die woorden die uw dienstknecht Petrus zoveel eeuwen geleden sprak, dat het maar niet een woord zal zijn van vroeger, maar een woord voor vandaag. Wij bidden u voor alle broeders en zusters, die niet bijeen kunnen komen, die lijden omwille van uw naam, waar ook, u kent ze, u ziet ze, het zijn er honderden miljoenen, gedenk hen, en wilt u Heilige Geest hen troosten, in de soms bijna onmenselijke omstandigheden waarin zij verkeren. Laat uw woord ze loop hebben op deze dag, op uw wereld, dat het zo zou zijn, dat u Heilige Geest krachtig zult werken door het woord, door de prediking. Doet het ook zo zijn hier vanmorgen. We verwachten het van u. We hopen op u. Kom Heilige Geest, doorwaai uw hof, doortrek de gemeente, tot eer van de drieënige God. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het boek Handelingen, Handelingen 2, vanaf vers 12 tot en met het 41ste vers. In het gedeelte hiervoor is de uitstorting van de Heilige Geest beschreven, die gepaard ging met allerlei tekenen. En we lezen in vers 12 de reactie erop. Ze waren alle buiten zichzelf, hij raakte in verlegenheid en de een zei tegen de ander, wat wil die toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, maar het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zou aanroepen, zalig zou worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen is aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Want de broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijheid tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zijn nu die zijn woord met vreugde aannamen en werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is een hart bewaard. De tekst voor de preek vindt u in de versen 37 en 38. Ik lees die woorden nog een keer met u. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie Pinksteren een moeilijk feest vinden. Of niet? Bij kerst, de geboorte van de Heer Jezus, en bij Pasen dat hij opstaat uit de dood, kun je nog iets voorstellen. Maar Pinksteren, het feest waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. Over de Heilige Geest is heel veel te zeggen. Het gaat vanmorgen in de preek erover dat de Heilige Geest ons onze verkeerde dingen doet zien. En ik wil dat duidelijk maken met een voorbeeld. Misschien help jij je moeder wel eens met stoffen. Dan weet je, als de zon niet in de kamer schijnt, dan lijkt het net alsof er helemaal geen stof ligt. Het ziet er keurig uit. Maar valt het licht van de zon door de ramen naar binnen, dan zie je ineens overal stof liggen. En je moeder zegt, er moet nodig weer eens gestoft worden. Zo is het ook met de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest denk je, wat doe ik nu eigenlijk verkeerd? Natuurlijk doe ik ook wel eens iets dat niet mag, maar je bent dus best tevreden over jezelf. Maar de Heilige Geest laat het stof in je leven zien. Al je verkeerde dingen, en die zijn er heel wat, tenminste bij mij wel. Je kunt, misschien heb je dat ook wel eens, je kunt af en toe schrikken van datgene wat je denkt. De Heilige Geest laat ons zien, het is bij jou niet zoals het zou moeten. En nu krijgen jij en ik dat stof, die zonde, niet weg. Hoe goed we ons best ook doen. We moeten daarvoor naar de Heer Jezus. Je mag hem al het verkeerde vertellen. Hij zal het je vergeven, dat wil hij, je leven reinigen. Niet van stof, maar van alle zonde. De Heilige Geest zegt jou en mij, ga naar de Heer Jezus, hem heb je nodig. We gaan als inleiding op de preek met elkaar zingen psalm 87, een Pinksterpsalm, een zendingspsalm, en we zingen daarvan de verzen 1, 2 en 3. De eerste drie verzen van psalm 87 zingen wij. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12, direct na het amen op de preek. Gemeente des Heren, wat vindt u nu van die preek van Petrus? Vindt u het een goede preek? Trouwens, wat is een goede preek? Daar zijn handboeken vol over geschreven. Het is binnen de theologie zelfs een apart vakgebied, homiletiek, predikkunde. Maar er wordt vooral ingegaan op de vraag hoe je de preek opbouwt, vormgeeft, hoe je een brug slaat van de tekst naar de hoorder. Kortom, hoe je een goede preek maakt. Enige tijd geleden haakte het dagblad Trouw daarop in door een wedstrijd uit te schrijven onder de titel De beste preek van het jaar. Zou Petrus' preek daarbij hoog scoren? Ik verwacht van niet. Hij valt immers zomaar zonder enige inleiding met de deur in huis. Reikt de ene tekst uit het Oude Testament aan de andere en dat is misschien nog wel het meest onverstandig, steekt vrijwel meteen de beschuldigende vinger uit door te zeggen, jullie hebben Jezus, die door God tot jullie gezonden was, aan het kruis gespijkerd en gedood. Wanneer je het zo aanpakt, klappen je hoorders gelijk dicht. Dat is niet tactisch, niet wijs. Ondertussen komen er door deze preek wel 3000 tot geloof. Na zo'n persoonlijke overgave van je hoorders aan de Heer Jezus kun je als voorganger soms zeer verlangen. Dat begrijpt u. Wat is er nu zo bijzonder aan die preek van Petrus? Het is een preek vol van de Heilige Geest. Ik wil vanmorgen met u en jou naar deze preek gaan luisteren en daarbij een paar vragen stellen. Allereerst wat nu kenmerkend is voor deze preek. Ten tweede hoe erop gereageerd wordt. En tenslotte wat ons dat te zeggen heeft. Of anders gevraagd, wat doet de Heilige Geest met het woord en wat werkt dat uit in uw en mijn leven? Peter begint zijn preek met het weerleggen van de beschuldiging dat de 120, zij die de grote werken van God verkondigen, dronken zijn. Deze suggestie is te dwaas om waar te zijn. Vandaar dat hij er weinig woorden aan besteedt. Peter zegt het is pas 9 uur. Bepaalt niet een tijdstip van de dag waarop je massale dronkenschap verwacht. En daarmee is voor hem de kous af. Hier speelt wat anders. Dit is de vervulling van de profetie van Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dat gebeurt hier, op dit moment. Na het citeren van deze profetie brengt Petrus meteen de Heer Jezus te sprake. Jullie hebben hem, zegt hij, met de hulp van de Romeinen ter dood gebracht. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. En hij, die nu aan de rechterhand van God zit, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Zo zet deze apostel alle dingen op zijn plaats. Duidt hij vanuit de schriften van het Oude Testament de gebeurtenissen van deze dag. En hij sluit af met de conclusie, de ontstellende constatering. Dat er heel het huis van Israël zeker weet dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dat is wel een heel krachtige, confronterende preek, gemeente. Vindt u niet? Petrus draait de rollen precies om. Niet langer is hij met de anderen degene die zich moet verantwoorden en verweren tegen de beschuldiging van openbare dronkenschap, maar zet hij zijn hoorders in de beklaagde bank. Jullie hebben zich aan Gods Zoon, aan de door hem gezalfde, de Christus, vergrepen. Dat zou je maar gezegd worden. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat deze mensen geschokt moet hebben. Immers, dit werpt een totaal ander licht op de kruisiging van die rabbi uit Nazareth, wat bedoeld was als een verdiende straf voor een godslasteraar. Dat was Jezus namelijk in hun ogen. Blijkt een vreselijke vergissing te zijn geweest. Ze hebben de Messias gedood. Er is trouwens wel moed voor nodig om zoiets te zeggen tegen mensen die in het algemeen vinden, godsdienstig als ze zijn, dat ze het zo slecht nog niet doen. Het zijn, daar kunnen we wel van uitgaan, voor het grootste deel vrome Joden geweest die Petrus hier voor zich heeft. Serieuze mensen. Zou het daarom woedend kunnen worden? Wie denkt die Galileër wel dat hij is? Petrus durft wel. Ik blijf het bijzonder vinden hoe uitgerekend hij hier voor het forum van vele duizenden vrijmoedig getuigt van zijn Heer en Heiland. Hij, die goed 7 weken geleden het angstzweet uitbracht door de vraag van een dienstmeisje. Dat is nu wat de Heilige Geest doet. Hij maakt echt een ander mens van ons, wil ons vervullen, zo volmaken van de Heer Jezus, dat we hem iedereen gunnen. Bij Petrus proef je dat. Dat kan ook niet anders. Het gaat hem om zijn Heere. Over hem heeft hij de mond vol. En dat is tegelijk een kenmerk van de Heilige Geest, van het werk van de Heilige Geest. Deze vraagt geen aandacht voor zichzelf, maar voor Christus. Hij wil dat als zondaar bij hem terechtkomen, ons met ons hele leven overgeven aan hem. Gemeente, ik zou naar datgene wat ik zojuist zei een streep willen zetten. Er wordt namelijk nogal eens gedacht dat het met Pinksteren natuurlijk vooral moet gaan over de Heilige Geest en zijn gaven, juist omdat het daar in de kerk vindt men toch er zo weinig over gaat. Des te opmerkelijker is het dat Petrus, en wanneer er iemand vol is van de Geest dan hij wel, dat hij het in zijn Pinksterpreek wel geteld, maar 2 keer over de Heilige Geest heeft, terwijl hij alle aandacht richt op de Heer Jezus Christus. Geest doortrokken prediking is Christus prediking. Zoals Paulus het zegt, ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Om hem, de opgestane gekruisigde, gaat het. Jongens en meisjes, ik ga jullie proberen uit te leggen wat de Heilige Geest doet. 'S Avonds is deze kerk verlicht. Kom je rijden vanuit de richting van Woerden, dan zie je vanuit de verte de kerktoren van Wilnis al staan. Dat komt omdat er lampen om de kerk staan. Lampen die gericht zijn op de toren. Die schijnwerpers die zie je vanaf de provinciale weg niet. Maar ze zijn wel onmisbaar. Zonder die lampen zou je deze mooie kerk niet zien staan. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. Het gaat hem niet om zichzelf. Hij vraagt geen aandacht voor zichzelf. Maar hij zet de Heer Jezus, om zo te zeggen, in het volle licht. De Heilige Geest zegt tegen jou en mij, zie op de Heer Jezus. Bij hem moet je zijn. Hem heb je nodig. Hij alleen kan en wil je zonde vergeven, je nieuw leven geven. Gemeente, er gebeuren in Jeruzalem op die eerste Pinksterdag heel bijzondere dingen. Het meest bijzondere wel is dat op één dag door één preek. 3000 mensen tot persoonlijk geloof komen. We kijken daar, omdat we deze geschiedenis kennen, wellicht nauwelijks meer van op. Maar als je hier goed over nadenkt, dan kom je toch onder de indruk van de kracht van het woord. Dit woord weet samen met de geest mensen in beweging te brengen, op de knieën te brengen, tot Jezus te doen gaan. Het woord. Er staat dan ook, en toen zij dit hoorden. Dus niet die pinkstertekenen, wind, vuur, taal, brengen tot geloof, maar het woord. De prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor. Die tekenen die wekken alleen maar verwondering, roepen vragen op. Wat is hier aan de hand? Het woord wekt geloof. De kerk is schepping van het woord. Nog altijd is er het misverstand dat het met Pinkster in het leven door de geest gaat om het spectaculaire en opzienbarende. Maar het gaat ook uitgerekend op dit feest. Het gaat om de gekruisigde, om Jezus, die, zo zegt Petrus, u gekruisigd hebt. U. Daar komt hard aan. Het is ook nog wat te horen schuldig te staan aan Jezus dood. Jezus die God blijkt te zijn, God in de gedaante van een mens. Jezus die nu bij God is, die uit de handen van zijn Vader alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Deze Jezus hebt u gedood. Aan het vloekhout gespijkerd. In het begin van zijn toespraak zei Petrus, laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Nu dat gebeurt. Via het oor dringt het door in het hart en zo wordt hij door getroffen. Hoe kan het ook anders, zegt u. Nou ja, het gebeurt genoeg anders, helaas. We komen in de handelingen namelijk ook heel andere reacties tegen. Dat mensen bijna ontploffen. Wanneer er gezegd wordt dat ze mede de hand hebben gehad in Jezus' dood. Dan staat er dat hun hart barst van woede. Wanneer wij met Jezus worden geconfronteerd, zoals op dit moment het geval is. Hier in de kerk. Is het buigen of barsten? Buigt u ervoor. En jij? Dat jij schuldig staat in Jezus' dood. Of willen we daar niet van horen? Ergert het ons dat ook wij onder die u vallen? Jezus die u gekruisigd hebt. Het waren mijn zonden. Die hem in de dood, in de vloekdood, in het oordeel van God deden ondergaan. En de zonde van u en van jou. Is dat door de Heilige Geest dat tot ons doorgedrongen. Dan besef je, ik heb geen streep voor op wie ook maar. Op Ridouan Taghi niet. Op Poetin niet. Dan hebben we de handen vol aan onszelf. Dan ben ik die goddeloze, voor wie zoals Paulus schrijft, Christus op de bestemde tijd gestorven is. De Bijbel laat ons geen enkele ruimte voor eigendunk. Ik geef toe, dit is niet prettig om te horen, maar het is wel de waarheid over ons leven. Het bestaan, wanneer het over de Heilige Geest en zijn werk gaat, merk ik soms nogal wat misvattingen, zoals dat waar de geest werkt, er enthousiasme en uitbundige vreugde is, dat dat zelfs een bewijs is van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Nu is blijdschap zeker een aspect van de vrucht van de geest, maar er is meer dan dat. belangrijk is dat we in de kerk het Bijbels evenwicht bewaren. De geest brengt niet alleen vreugde met zich mee, maar bewerkt ook verslagenheid. Daar begint het hier zelfs mee. Petrus' Pinksterpreek veroorzaakt geen halleluja geroep en handgeklap, maar verwarring, droefheid, pijn. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Deze mensen haken dus niet af wanneer Petrus hen schuldig stelt voor God. Integendeel, ze wenden zich tot hem en de anderen. Wat moeten we doen? Men weet het niet meer, is helemaal van zijn stuk. Zo'n reactie komen we vaker tegen in de Bijbel. Bij de hoorders van de prediking van Johannes de Doper. Bij de gevangenbewaarder in Filippi. Herkennen we trouwens deze reactie uit ons eigen leven? De Heilige Geest overtuigt in ieder geval ook van zonde. Dat zegt Jezus zelf. Wanneer God ons confronteert door zijn geest met zijn heilige wet, met wat hij van ons vraagt en met wie wij zijn voor hem, een zondaar die op geen enkele manier zelf met hem in het reine kan komen, dan sta daar met je schuld. En je hebt niets om je achter te verschuilen. Gemeente, dat is een kant van de Bijbelse boodschap die we niet mogen wegmoffelen. Is de vraag van Luther, hoe krijg ik een genade God voor ons nog een reële, herkenbare vraag? Of speelt die vraag niet of nauwelijks meer in ons leven? Dat zou zorgelijk zijn. Wat staat op Psalm 51? De offers voor God zijn een verbroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. Dat behoort ook tot de Bijbelse beleving van het geloof. Dat is niet iets dat je op een gegeven moment ontgroeid bent, achter je laat. Dat blijft. Ik moet hier wel iets bij zeggen. Er bestaat ook een ziekelijk schuldbesef. Soms veroorzaakt door een prediking die mensen vooral in de put praat. Depressief maakt, benadrukt hoe slecht we wel zijn. Zonder dat het evangelie ter sprake komt. Zonder dat wordt verwezen naar de Heer Jezus. Dat doet alleen maar kwaad. Leidt tot een negatief zelfbeeld. Maar van de weromstuit moeten we niet doorslaan naar de andere kant. Vergeten dat het de Heilige Geest is die ons aan onszelf ontdekt. Hij opent mijn ogen voor mijn schuld bij God. Hij geeft me berouw over mijn zonde, waarmee ik mijn hemelse Vader verdriet heb gedaan. Dan kan het, en mogelijk dat u dit jij het herkent, dan kan het steken in je hart wat je hem, die zo goed is, en anderen, vaak ingegeven door jouw ikgerichtheid, hebt aangedaan. En het nare van zonde is dat wij ze doorgaans niet meer ongedaan kunnen maken. Zo kan het verleden als een loodzware steen daar liggen. Je botst er iedere keer weer tegenop, bezeert je eraan. Wat moet je daar nu aan doen? Dat is ook de vraag die deze Joden stellen. Wat moeten we doen? Wat kunnen ze doen? Gedane zaken nemen immers geen keer. Jezus dood is niet meer terug te draaien. Deze vraag geeft Petrus de opening om op de Heer Jezus te wijzen. Wij kunnen niets doen. God heeft het gedaan. Hij heeft in zijn Zoon al onze zonden, de straf op al onze zonden op zich genomen en ervoor geboet op Golgotha. Zo zorgt hij voor vergeving en verzoening voor de grootste van de zondaren. Niemand kan zeggen, Jezus hing daar niet voor mij op het kruis. Want dan zou hij niet hebben mogen uitroepen, het is volbracht. Er is niet één zonde waarvoor hij niet aan het kruis ging. Wie onder het woord komt, zoals deze mensen in Jeruzalem en zoals wij vanmorgen hier in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest, die wordt niet met zijn schuld naar huis gestuurd. Die hoeft niet eerst dit of dat, om dan hopelijk vervolgens door God aanvaard te worden. Maar die mag het horen. Deze Jezus, die u gekruisigd heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Schuilend achter hem, je betrouwen stellend op zijn offer, ziet God je aan als heilig en rechtvaardig, alsof je nooit één zonde had begaan. Zo radicaal is het evangelie. Je ontmoet soms mensen die iets in hun leven meedragen waarover ze niet durven praten. Maar dat hen blokkeert, ook richting God. Weet je, over schuld moet je niet heen stappen. Niet proberen er overheen te leven, zo van niet meer aan denken. Dan blijf je mee zitten. En niet uitgesproken, opgekropte schuld verstikt je leven, onthoud je de vrede. Je kunt het daaraan veel beter opbiechten, belijden. Voor God, en zodat het geval is voor degene die het hebt aangedaan, uitspreken. Dat werkt bevrijdend, geeft lucht, schuld moet worden weggenomen. Dat wil de Heere. Daarom brengt de Heilige Geest ons tot berouw en schuldbelijdenis. Hij wijst ons op Christus, wiens bloed reinigt van werkelijk alle zonden. Bij hem is vergeving. Totaal. Er is hoop. Gegronde hoop. Wanneer wij ons maar tot hem keren. En dan is het ook wat Petrus tot deze in hun hart getroffen mensen zegt. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer u. Na zijn opstanding had Jezus tot zijn discipelen gezegd dat in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt moet worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dit begin is hier. Zich bekeren houdt in. Je tot God keren. Hem al het verkeerde belijden. En daarbij niets achterhouden. Dat is iets dat je voor het eerst doet in je leven. Maar het daarna nooit meer ophoudt. Jongeren, met bekering kom je nooit klaar. Dat is iets blijvends. Iets dat als het goed is iedere dag terugkomt. We spreken niet voor niets over de dagelijkse bekering. Er is geen dag waarop je niet als zondaar voor God moet knielen. De belijdenis van zonde, biddend om genade. Bekering is je tot God keren. En dat is er onlosmakelijk mee verbonden, je afkeren van alles wat niet bij hem, bij je dienen van hem, past. Het is hem koning laten zijn over echt alles. Bekering is de totale verandering van denken. Je gaat anders denken over jezelf, over Jezus, over God en het dienen van hem. Eerst gaf je niet zoveel om hem, zei hij je niet veel, je ging wel naar de kerk, misschien wel om je ouders een plezier te doen. Maar je had de Heer Jezus niet werkelijk nodig als je redder. Je diende hem daarom ook niet met heel je hart. Maar dat is nu anders. Je kunt niet meer buiten hem. Hij bepaalt niet alleen je denken, maar ook je doen. Hij heeft in jouw leven de eerste plaats. Je wil dan ook met hem leven, zoek hem te ontmoeten in je Bijbel, je gebed, in de kerk. Ik hoop dat het bij allemaal van ons zo ligt. Zo niet. Bekeer u. Ga niet verder op een doodlopende weg. De grote theoloog Noordmans zegt: God is de God die ons komt storen. Hij treedt door zijn geest en woord op ons toe, omdat hij niet wil dat we blijven wie we vanuit onszelf zijn. Hij roept ons weg uit ons van huis uit verloren leven. Zozeer gaan u, jij en ik hem aan het hart. Is bekering, soms wordt die vraag gesteld, is dat nu iets dat wij doen of dat God in ons leven werkt? Het is een daad van de mens, maar alleen daar beginnen we niet mee. Dat mag dan ook nooit misbruikt worden als excuus voor het onbekeerd zijn. Maar het is uiteindelijk Gods geest die ons het nieuwe leven inblaast. Ons leven van richting doet veranderen. Augustinus schrijft: God geeft wat hij beveelt. Bekering is een eis op grond van een belofte. Dat zeg ik nog een keer. Bekering is een eis op grond van een belofte. Bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Dit is niet de doop als teken van het opgenomen zijn in het genadeverbond, zoals bij ons het geval is. Deze mensen hadden immers al in de besnijdenis het verbondsteken ontvangen. Dit is de doop die Johannes bediende en die Jezus zelf ook onderging. De doop van de bekering tot vergeving van zonde. Tot deze mensen die zich met hun schuld tot God keren, wordt gezegd: uw zonden zijn u vergeven. Zijn weggewassen door Jezus bloed. En als teken ervan gaan ze onder in het water van de doop. Ze zijn nu rein om Jezus wil, op grond van zijn offer. Ze zijn op zijn naam gezet, helemaal van hem, in leven en in sterven. Tijdens de voorbereiding van de preek las ik bij de kerkvader Irenaeus: God de Vader steekt in Jezus Christus en de Heilige Geest zijn beide handen naar ons uit. Is dat die geweldige gemeente? Dat God zo is. Dat hij zo voor ons staat. Uit pure genade ontfermt hij zich over mensen die hem niets te bieden hebben, over vijanden, over u, jou en mij. Als daardoor de Heilige Geest je ogen voor open gaan, dan krijg je hem lief en je wilt hem dienen uit dankbaarheid. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hebt u de Heilige Geest al ontvangen? En jij? U zegt: hoe gaat dat? Weet u, er is verschil tussen dat de Heilige Geest in je werkt en dat hij in je woont. Wanneer hij met zijn woord, als we de Bijbel lezen, naar de preek luisteren, wanneer hij in zijn woord naar ons toe komt, spreekt hij ons aan. Zegt hij ons dat we met ons leven voor God niet kunnen bestaan. Dat we, wil het goed komen, Jezus nodig hebben als onze redder. En dat we bij hem welkom zijn zoals we zijn. De Heilige Geest maakt ons onrustig. Is erop uit dat we ons leven uit handen geven aan de Heer Jezus. Zo is hij in ons en met ons aan het werk. En wanneer we ons dan overgeven aan de Heer Jezus, de belijdenis van zonde en biddend om genade, dan neemt de Heilige Geest intrek in ons. Dan komt God door zijn geest in ons hart wonen. Zover moet het komen. Want wie de geest van Christus niet heeft, die is, zegt Paulus, niet van hem. Die is hooguit godsdienstig, maar kent geen geestelijk leven. Maar nu hoeft niemand van ons het zonder de geest te stellen, te blijven stellen. God wil hem ons allen schenken. Het staat in zijn eigen woord. En het is ons persoonlijk beloofd bij de doop. Dat hij in ons wonen wil. Om ons te schenken wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Een belofte om op te pleiten. Een belofte die God vervult. We ontvangen de Heilige Geest en gaan leven door de Geest. Wat is dat voor leven? Daar zouden, begrijpt u, even over te zeggen zijn. Een paar opmerkingen. Het is allereerst een leven met Christus. Vanuit zijn volbrachte werk. Je gaat al meer roemen in het kruis. En er is een groeiend verlangen om zijn beeld te vertonen. Om aan Christus gelijkvormig te worden. De Geest is het ook die ons door middel van het woord de weg wijst. In deze tijd. De dagen van bloed, vuur en rookwalm. Hebben we de Geest meer dan ooit nodig om te onderscheiden waar het op aankomt. Om staande te blijven. En om nog één aspect van zijn werk tenslotte te noemen. De Heilige Geest troost ons. Zo heet hij zelfs, de trooster. Het tilt ons uit boven alles wat ons bezwaren en benauwen kan. Onze schuld, het gebeuren in de wereld, in ons eigen leven. Zonder deze Geest ben je moederziel alleen. Met hem, door hem, is God mijn Vader. Jezus mijn Heiland, heeft mijn leven toekomst. En zonder hem blijft er uiteindelijk niets anders over dan de dood. Daarom nog één keer die levensvraag. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Het kan. Ook voor u. Ook voor jou. Het is immers Pinksteren geworden. O God, schenk ons allen die Geest. Amen. wil de namen noemen van degenen die we willen gedenken in de voorbeden. We bidden voor de families die in de afgelopen weken rondom het graf stonden van een echtgenoot, ouder, grootouder of overgrootouder. Er blijft een lege plaats achter, maar ook daarin wil de Heer nabij zijn. We bidden voor onze ernstig zieke gemeenteleden, voor Piet Vos, mevrouw van der Vliet Kroon in Kolm, Tim van Oudenalle, mevrouw Vink Jansen in het hospice en mevrouw Vlug in Zonnehuis Zuiderhof. Behandeling is naar menselijke maatstaven niet meer mogelijk, maar we bevelen hen aan bij de hoogste heelmeester en vragen om zicht op de eeuwigheid, de situatie waarin ze zich bevinden. Ook dat doet de Heilige Geest. We bidden voor mevrouw Plooi Boele, die een lichte TIA heeft gehad, en vragen om herstel in de wetenschap dat haar leven in Gods hand is. We bidden voor de broeders die tot wijkoudeling zijn verkozen en vragen voor hen om duidelijkheid in de roeping tot het ambt. En we bidden ook voor hen die niet geroepen werd. We bidden voor het zendingswerk, zowel in Nederland als daarbuiten. De Heilige Geest wil gebruik maken van mensen om het evangelie door te geven en maak harten van anderen ontvankelijk hiervoor. Laat ons bidden en danken. Heer, hartelijk dank voor de Pinksterpreek van Petrus. Vol van u. Vol van de Heilige Geest. Een preek gericht ook aan ons. We belijden u. Dat ook wij door onze zonden u, Heer Jezus Christus, aan het kruis hebben gebracht. Het waren onze zonden die u wonden. U hing er vanwege ons. Maar ook ons ten zegen. Heer, geef dat dat het is dat ons hart geraakt heeft. Dat Petrus niet anders wil dan de Heer Jezus aanprijzen. Dat hij niet anders wil dan mensen aan zijn voeten brengen. En laat dat ook vanmorgen gebeurd zijn. Voor het eerst, maar misschien ook wel voor de zoveelste keer in ons leven. Dat we knielden voor u, Heer Jezus. En dat we net hebben gezegd, Heer Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En laat er bij ons allen het verlangen zijn om te leven naar de Geest. U, Heer Jezus, te volgen. U hebt daar recht op. U had ons lief tot in de dood. En dat we u daarom ook lief hebben. Met heel ons bestaan. Doe uw woord met ons gaan. U weet wat we nodig hebben. We bidden u voor de rouwdragende families die in de afgelopen week rond het graf stonden. U weet wat het voor hen betekent, hoe groot het gemis is, het verdriet. Wilt u hen sterken, zodat ze verder kunnen. We bidden u voor al die gemeenteleden die ernstig ziek zijn. Wij vragen u om uw nabijheid. Juist ook wanneer er de menselijke maatstaven geen behandeling meer mogelijk is. Er zicht is op het einde van het leven. Maar laat het niet alleen zijn. Dat er zicht mogen zijn over dood en graf heen op u die zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Een leven waaraan zelfs de dood geen eind weet te maken. We bidden u voor hen allen. Heren, wij bidden u ook voor uw gemeente hier. Voor de broeders die verkozen zijn. Maar ook voor en die niet geroepen werd. Heren, wij bidden u, geef dat de broeders de vrijmoedigheid zullen hebben om hun ja-woord te geven. U roept geen bekwame mensen. Maar u bekwaamt wel geroepen mensen. En in afhankelijkheid van u zullen we nooit beschaamd worden. Dus met de kerkenraad en de consulent, en die zijn tijd van verkant zijn, geef wijsheid om de gemeente te leiden. Uw gemeente is veel groter dan die van Wildnis alleen. Breid uw koninkrijk uit door het zendingswerk in Nederland en daarbuiten. Wilt u mensen roepen tot uw dienst, om anderen de rijkdom van het evangelie door te geven. En zo mensen zicht te geven op de Heer Jezus Christus. Heere, ga zo met ons. Wilt u uw koninkrijk doen komen? Het rijk van de Satan verstoren. Er is met uw wereld waar zoveel gebeurt, dingen die ons ontstellen. Die zo zijn dat we erin vastlopen. We weten er geen raad mee wat tot ons komt vanuit de media. We bidden u voor het volk van Oekraïne, dat de oorlog daar een einde nemen. We bidden u voor het volk van Gaza, laat ze voor verder lijden gespaard worden. Geef dat de gijzelaars vrij zullen komen. Heere, wees met Israël en de volken. Wees ook met ons volk. Er is zoveel verwarring in ons land. We bidden u dat de regering die gevormd is, handel in gehoorzaamheid aan u. Laat ze barmhartigheid betrachten. Juist ten opzichte van hen die gevlucht zijn. Die hier een goed heenkomen hebben gezocht. Laat ook hierin het zo zijn dat uw woord het laatste woord heeft. Ga met ons mee. Breng de gemeente ook vanavond en morgenochtend weer bijeen. Om te horen wie u bent en zijn wil voor zondaren. Heer, u zij al de eer. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. U mag nu uw gave geven voor kerkbeheer en de Pinksterzendingscollecte. En uiteraard, dat zeg ik voor degene die thuis meekijken, kunt u die gave ook thuis overmaken. Ons slotlied is het laatste vers van Psalm 72, Psalm 72 vers 11. Gaat er alle heen in de vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.